Dit is de nieuwe podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Met Sven Spijbroek en Koen Filet.
Ja, ik ga beginnen met dag Koen te zeggen.
Dag Sven.
En dag luisteraars van deze podcast. We zitten vandaag, je hoort een beetje achtergrondgeluid, wat geroezemoes van mensen die het Gents Universiteitsmuseum bezoeken. Want er is een vulva-weekend aan de gang. En dat is ja, de ongelooflijk interessante dingen die hier gebeuren. Ben je al gaan clitoris kleien, Koen?
Ik dacht, ik ga eerst werken en dan ga ik straks...
Ah ja, je kan ook... Net de klit is er ook. Dan kan je de vagina breien. Nitten, dat is breien.
Ah, ja, in het Engels.
Ja, juist, en je kan ook cutcakes maken en zo. Enfin, super interessante dingen. Sarah Arnas, die is hier ook. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Microbiologe van de Universiteit van Antwerpen. En godzijdank dat u hier bent, want we gaan proberen om een hele belangrijke vraag op te lossen. De vraag is, hoe kan je met bacteriën een verkrachtingszaak oplossen? Het feit dat het niet is, kan je met bacteriën een verkrachtingszaak
dat
oplossen?
Dat kan
hoe?
Dus, ja.
Ja, dat kan dus, hè. Laten we beginnen bij het begin. Verkrachtingszaak, wanneer is iets verkrachting en hoe groot is het probleem?
Het probleem is heel groot. Vooral in België hebben we naar schatting elke dag ongeveer 9 verkrachtingen. En een verkrachting wordt via de wet gezien als penetratie zonder toestemming.
Ja.
Maar ook afhankelijk van de leeftijd. Dus onder de 14 jaar wordt iets ook al meteen gezien als verkrachting.
Ja.
Dus als de persoon niet in staat is om toestemming te geven.
Ik wist dat. Want ik had dat opgezocht in de aanloop naar dit gesprek. Maar ik wist niet zeker of dat verkrachting... Dat is dus penetratie. 9 per dag worden aangegeven. Dat is gigantisch veel, hè?
Ja, en het zijn er eigenlijk nog veel meer. We noemen dat eigenlijk een dark number. Omdat 1 van de 10 verkrachtingen wordt aangegeven. Dus 90%
wordt niet aangegeven. Dus het zijn er... Ja, wat is het? 90, 100 per dag...
In theorie zou dat... Dat wordt natuurlijk geschat.
Ja, maar het is een gigantisch probleem.
Het is een gigantisch probleem, absoluut.
Ja, oké. Okay. En dan wil je dat de dader gestraft wordt en veroordeeld wordt. En daar heb je bewijzen voor nodig?
Ja, inderdaad.
En dat is het moment? Ik dacht, tot nu toe is het... Ja, je hebt DNA nodig bijvoorbeeld, hè? Of...
Ja, er zijn verschillende vormen van bewijsmateriaal. En wij zelf kijken naar het biologisch bewijsmateriaal. Dus een rechter en een jury, voordat ze een vonnis uitschrijven, zetten ze al het materiaal samen.
Mm-hmm.
Dus getuigenissen, videobeelden, audiobeelden, maar ook fysiek bewijsmateriaal. En als het slachtoffer zich aanmeldt bij de politie, tegenwoordig hebben wij in België seksuele zorgcentra in Antwerpen, Leuven, Brussel en er worden heel wat andere opgezet. En daar wordt het slachtoffer eigenlijk geholpen om een getuigenis af te leggen, maar er worden ook stalen genomen. En de analyses die op dit moment gebeuren, zijn vooral identificatieanalyses. Welke persoon heeft bijgedragen aan een staal? Dus een beetje zoals vingerafdrukken.
Wat zegt u dat klinisch? Ja. Ik zou denken, je wil, als je verkracht bent en je hoopt dat er sperma te vinden is bijvoorbeeld, waardoor er DNA in zit, waardoor je misschien de daad kan bewijzen van wie het komt, want het komt dan niet toevallig natuurlijk.
Ja.
Is dat wat u bedoelt?
Welke persoon heeft bijgedragen aan de staal? Wil zeggen, wie is een sperma?
Ja, precies.
Ja, toch? Mij, hè?
Ja, ik zeg het. Het is klinisch. Het is een beetje, laten we zeggen, rechtszaak correct. Ik kan een beetje... Als sperma wordt gevonden op een crime scene, wil dat niet noodzakelijk zeggen dat er een verkrachting door die persoon daar is gebeurd. Dat wil gewoon zeggen dat het staal van die persoon op die plaats aanwezig is.
Oké, maar als een sperma in iemands vagina gevonden wordt... Dan is het nog niet zeker dat het een verkrachting
is
want het kan
zeker
bij wederzijdse toestemming zijn enzovoort. Maar goed, dat is wat er nu gebeurt, hè, op dit moment.
Ja, en op dit moment, als onderzoekers, houden wij ons niet bezig of iets verkrachting is of niet. We onderzoeken, is er seksueel contact geweest?
Mm-hmm.
Want verkrachting is iets met intentie en dat is een level hoger, noemen we dat, in de level van bewijsmateriaal.
Je probeert te achterhalen van, wat is er precies gebeurd? Wat hebben die twee mensen...
En momenteel, het onderzoek houdt zich vooral bezig met, is er sperma aanwezig in de vagina?
Ja.
En van wie is het?
Ja. En indien niet, pech gehad. Dan wordt het veel moeilijker om van alles te bewijzen.
Indien niet, is het een beetje hij-zij verhaal als het gaat over hij-zij.
Ja.
Wat wij met het microbioom willen onderzoeken, is een stapje hoger. En is er seksueel contact geweest?
Ah, microbioom, het woord
microbiome.
Is eruit. Ja. Ik zei bacteriën. Het is familie van elkaar. Wat is microbioom?
Microbioom is de verzameling van alle micro-organismen in en op het lichaam. Dus in de vagina, het vaginaal microbioom, dat zijn bacteriën, schimmels, virussen enzovoort.
Ja.
En die vormen het microbioom.
Mm-hmm.
En wat wij willen onderzoeken, is eigenlijk een stapje hoger. Van, is er een bepaalde activiteit geweest? Is er een penetratie geweest, waardoor dat de verzameling van deze micro-organismen veranderen?
Ah ja, is dat verstoord op een of andere manier?
Op de een of andere manier door een
uitwendige krijg. Want er zijn andere bacteriën via iemand anders zijn lichaam bijgekomen.
Of de bacteriën die er waren, hebben eigenlijk een push gekregen in een bepaalde richting, waardoor er bepaalde bacteriën veel meer groeien en andere veel minder. Ja. En dat is iets wat we op dit moment nog niet kunnen analyseren.
Maar ja, om dat te testen, dan moet je eerst al weten hoe dat microbiome eruit zag voor die verkrachting.
Ja, dat is eigenlijk iets wat we niet gaan weten in een verkrachtingszaak, want je hebt altijd een nastaal. Niemand gaat voor verkrachting een staal geven. Dus we proberen een soort van profiel te maken, mm-hmm. van hoe ziet het vaginaal microbiome er ongeveer uit voor seks en na seks. En dat hebben we met ISALA-project onderzocht. Dus met duizenden vrouwen hebben een staaltje opgestuurd naar ons labo. Wij hebben eigenlijk het microbioom van die vrouw, het vaginaal microbioom, in kaart gebracht.
Hoe dat er van binnenuit ziet, qua bacteriën en schimmels en zo. Is dat een beetje zoals een vingerafdruk? Is dat uniek per vrouw?
Het is niet altijd uniek per vrouw, maar het is soms uniek aan bepaalde levensstijlfactoren. Dus als je bijvoorbeeld van een bepaalde leeftijd bent, of zwanger bent, of een bepaalde anticonceptiemethode gebruikt...
Ja, dan verandert dat.
Dan verandert dat. En ook na seks. En dat vonden wij heel interessant. Er waren vrouwen die in de afgelopen 24 uur seks hebben gehad en een beetje een ander vaginaal microbioom hadden. En dan dachten we, dat is toch wel interessant voor misschien forensische zaken. Kunnen wij met AI, dus artificial intelligence, kunnen we met machine learning voorspellen of een staal voor of na seks was?
Ah.
En als je een hele grote groep hebt, en 3000 is nog niet genoeg, maar dat is een start.
Dat is wat jullie al hebben. Een database van 3000 vrouwen die hun microbiome gedoneerd hebben voor de wetenschap, zeg maar.
Ja.
Ja. En dan probeer je te kijken... En na seks ziet dat er anders uit.
Ja, een beetje, heel klein beetje anders.
En dan kan je aantonen van... Ah ja, maar kijk, hier moet seks geweest zijn, want anders...
Er zijn ook wel heel wat andere zaken. Dus we zijn natuurlijk in het begin van het onderzoek.
Ja.
Maar we zagen die verandering bij ISALA. En we dachten, oké, dit is misschien wel interessant voor een verkrachtingszaak. Ja. En dan hebben we een dochterprojectje opgezet. Het Jean Doe-project. We noemen dat Jean Doe na Jane Doe. In de forensische wereld wordt er eigenlijk een vrouwelijk slachtoffer waarvan ze de naam niet weten, wordt dan Jane Doe genoemd. En wij noemen het project Jean Doe naar DNA van
genen,
vrouwen.
Ja. Voor mannen heet dat John Doe.
John Doe, ja, inderdaad.
Dat is dan zo D-O-E geschreven.
Ja, die generieke anonieme naam. Ja, oké.
Okay. Ja.
En
ja,
maar doet
mag
dat
toch nog eens
even? Ja, nee, dat is de naam van het project, maar wat doet dat project? Project,
ja.
Dus wij eigenlijk bij Jean Doe onderzoeken we of we microbiële vingerafdruk, microbioomsequencing, kunnen gebruiken als bewijsmateriaal in forensische zaken en vooral verkrachtingszaken.
Ja. Ik wil toch graag weten wat er precies verandert. Hè? U zei dat net en u minimaliseerde het bijna. Het is een heel klein beetje anders, het microbioom voor of na seks. Wat moet ik mij bij dat heel klein beetje anders voorstellen? Wat is het verschil?
Het zijn 3 bepaalde bacteriën. Staphylococcus, streptococcus en peptonophilus, die eigenlijk veel meer aanwezig zijn.
Na
seks.
Dat komt dan van die penis waar bacteriën
niet altijd,
op zaten.
Dat moeten we nog onderzoeken.
Ja. Dat is een beetje ook het beeld dat ik voor mij over. Als je een beetje
gewassen hebt.
Ja, voilà. Nee. Is het echt?
Maar niet altijd, want het kan ook bijvoorbeeld dat de persoon een condoom gebruikt.
Ja.
En dat je nog altijd een verandering hebt in je microbioom. Dus dat is eigenlijk wat we met Jean Doe wouden onderzoeken. We zagen die verandering bij ISALA. Dat was dan eigenlijk een nastaal. En we dachten van, oké, misschien moeten we aan een kleiner groepje vrouwen vragen of ze op bepaalde dagen seks willen hebben en op andere dagen geen seks. En er waren 10 vrouwen die over 7 dagen op bepaalde dagen wel seks hadden en dan even niet. Ja. En andere dagen wel.
Om te kunnen vergelijken.
Ja.
Ja. En doet dat met het microbiome?
Voilà. Dus ze namen elke ochtend een vaginaal staaltje af en ze kregen van ons ondergoed. Want ondergoed is ook een heel belangrijk bewijsmateriaal. En die droegen ze dan voor 24 uur en die gaven ze dan ook af voor analyses. En zo zagen we eigenlijk van, met die voorspelling dat we konden doen, we kunnen dat bevestigen in die kleinere studie, waar we voor- en nastalen hebben. En we wilden eigenlijk ook vooral weten, hoe lang kan je nog voorspellen? Hoeveel dagen na...
Kan je nog betrapt worden op seks? Door de onderzoeker.
Want we weten dat sperma eigenlijk heel lang blijft leven.
Ja.
In de vagina. Maar we wouden zien, van ja, is dat het sperma, is het het penis, is het vooral gewoon de introductie? Want er worden ook, het is jammer om te zeggen, maar strafzaken zijn niet altijd penetratie door een penis. Het kan ook een penetratie door een uitwendig voorwerp zijn.
Ja, dat is waar. Of een penis die niet klaarkomt en dan is er geen sperma. Ja, en dan...
ja voilà.
Ja?
Er zijn heel veel zaken. Dus er zijn natuurlijk heel veel bijzaken die we op dit moment nog niet kunnen verklaren. Maar we zien wel een verandering. En dat is natuurlijk wanneer dat een wetenschapper begint te denken van oké, hier is iets.
En hoe lang is het? Hoe lang is de periode dat je toch nog kan zien van aan het microbioom van ja, hier is iets gebeurd?
Nu zagen we het vooral de dag erna in het microbioom.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk veel short term. Waarom is dat? Omdat het lichaam blijft veranderen. Het zou eigenlijk evolutionair niet logisch zijn als wij na seks helemaal uit ons doen zijn als lichaam. Want seks in theorie zou ook instaan voor reproductie. Mensen hebben heel vaak seks. Ja. Als het lichaam helemaal ontregeld is door zo'n ervaring, dan zou dat ook evolutionair... doesn't make sense. Maar wij hebben wel iets anders ontdekt in het ondergoed. Want we dachten, ondergoed is ook een heel belangrijk bewijsmateriaal. Maar op dit moment deden ze vooral de analyses op de vaginale stalen. Want sperma vinden in de vagina, qua bewijswaarde in een rechtszaak, is dat veel meer dan sperma vinden in het ondergoed.
Ja, oké. Maar wel een stuk onaangenamer, die staalnamen,
ja,
voor
veel
de vrouw
invasiever.
In kwestie. Hè?
Ja, dat merk je inderdaad ook. Slachtoffers hebben net een enorm traumatische ervaring meegemaakt, moeten dan door een uur lang onderzoeken gaan. Dus ze noemen dat zo wat second victimization. Zo wat
natuurlijk. Dat is terug. Kleren
terug
uit, benen open... De hele ellende terug opnieuw.
Net.
Maar dus een gewone onderbroek volstaat om...
Dat vonden we super interessant. We zagen eigenlijk, vrouwen gaven elke ochtend hun ondergoed af.
Mm-hmm.
En als je bijvoorbeeld de avond ervoor seks hebt gehad, je ondergoed had aangedaan, de volgende ochtend dat afgegeven aan ons voor onderzoek, een nieuw paar ondergoed had aangedaan en gedoucht,
mm-hmm.
De volgende dag, dus 34 uur later, zagen we nog steeds enorm veel sperma in dat ondergoed.
Sperma of een aanpassing van dat?
Geen microbioom. Die microbioomverandering was vooral in de vagina, want we dachten ook eventueel ondergoedmicrobioom te zien.
Ja.
Maar ondergoedmicrobioom heeft heel wat impact van welke huid dat je hebt, of je hebt gesport enzovoort.
Ja.
Maar het sperma vonden we wel terug. En dat is wel interessant voor als een slachtoffer bijvoorbeeld er ondergoed is kwijtgeraakt tijdens een verkrachtingszaak, of er geen had, of het eventjes heeft geduurd voordat ze de moed heeft gevonden om toch een aangifte te doen. Zou eigenlijk, of aankomt zonder ondergoed, dan kan de onderzoeker wel zeggen van, weet je, draag dit paar van ondergoed, kom morgen terug.
En dat is nieuw, dat gebeurt eigenlijk niet,
nee.
Dat de politieman zegt van, ja, maar het is niet erg, de onderbroek van morgen is ook nog goed.
Dit is eigenlijk een nieuwe bevinding, en we hebben dat natuurlijk in een kleine groep ontdekt, maar we werken samen met de forensische DNA-labels van Antwerpen en Leuven en de zorgcentra. Dus we communiceren graag met hen en zien van, kijk, hoe kunnen wij elkaar helpen? Dus wie weet, kan dat in de toekomst wel gebruikt worden.
Een standaard iets worden.
Ja, want dat is wel belangrijk, want ik meen te weten dat... u zei dat net al, dat er weinig verkrachtingszaken worden aangegeven. Dat is een enorme drempel. Maar als ze dan worden aangegeven, is dat vaak ook niet onmiddellijk na de feiten. Dat is soms
kan echt
vervelend
soms...
lang daarna.
Ja, zeker en vast.
Maar dus, jullie onderzoek geeft aan dat je zelfs een paar dagen later nog... een bewijsmateriaal kan verzamelen.
Ja, je zou inderdaad een paar dagen later sperma kunnen terugvinden in het ondergoed. Natuurlijk, dat wil niet altijd zeggen dat dat van die persoon was. In een rechtszaak komt er heel veel bij kijken. Je kunt ook in theorie sperma aanbrengen op ondergoed. Nu, studies hebben aangetoond dat dat veel minder gebeurt. Dat er zo wordt
Maar dat zijn advocatentrucken dan.
Ja, voilà.
Ja, dat sperma, dat is daar toevallig, dat bewijst nog niks.
Ja.
Wel, als die man een condoom heeft gebruikt, als hij niet is klaargekomen en zo, er zijn een hele hoop vormen van verkrachting die ik me helaas kan inbeelden, die niet tot een spermaspoor leiden.
Ja, en daar komt dat vaginaal microbioom, die verandering, die ik daarnet had beschreven, dat kan een advocaat veel minder snel zeggen van, hoe is dat dan nog?
Ja.
Dat is geen sperma dat je gewoon door een swapje inbrengt en daar laat zitten. Dus we gaan daar veel dieper nu op in. We hebben dat nu met 10 vrouwen gedaan.
Mm-hmm.
Maar wat we ook hebben gedaan, die tool, die voorspelling deed, hebben we ook gedaan op eigenlijk bewijsmateriaal van verkrachtingszaken van de afgelopen 20 jaar. Dus bewijsmateriaal van verkrachtingszaken, die moeten bijgehouden worden.
Worden er onderbroeken met spermavlekken bijgehouden ergens?
Ja, die worden bijgehouden door forensische DNA-labo's.
Okay.
Dat is vooral, meestal wat ze doen, is ze nemen de DNA-sporen die bijblijven en Meestal wordt het spoor bijna is al volledig opgebruikt en wordt dat weggegooid. Maar wij hebben dan toestemming gevraagd van het ethisch comité en het parquet-generaal of dat wij een klein stukje, dat de zaken niet in gedrang zou brengen, kunnen verder onderzoeken. En zo zagen we dat we natuurlijk van die sporen weten we niet wat er gebeurd is. Hè. Maar zo konden we ook voorspellen in 50% van de gevallen van ah, hier is seks gebeurd. Met zoveel procent accuratie. En de bedoeling is nu, hè, we zijn super enthousiast over deze resultaten, ook al is dat natuurlijk een tragisch geval.
Ja.
Maar we willen graag zoveel mogelijk vrouwen helpen om ons project eigenlijk op een grotere schaal. Nog een grotere groep vrouwen, verschillende soorten vrouwen, die dan ook weer nog langere tijd ertussen laten, of wanneer ze seks hebben. Of dat we er bijvoorbeeld een uur, twee uur, drie uur erna een staaltje nemen.
Om te kijken wat er kan.
Ja, wat er kan, hè. Dat is het belangrijkste. Wat kan er niet?
Oké, stel er is geen penetratie gebeurd, dan nog kan ik een hoop onaangename dingen verzinnen die je als vrouw niet wil dat je met je lijf gebeurt. Kunnen jullie daar op een of andere sporen van terugvinden?
Ja, zeker. Bijvoorbeeld, misschien even terug, het microbiome is eigenlijk, het is niet zoals bij het humaan DNA. Iedereen heeft eigenlijk één humaan DNA en dat blijft in theorie hetzelfde hele leven.
Mm-hmm.
Hetzelfde met vingerafdrukken. Het microbioom wordt beïnvloed door heel wat zaken.
Dat verandert voortdurend.
Ja, wat dat je eet, of dat je rookt of niet rookt. Maar ook afhankelijk van waar we een staaltje nemen. Dus in de vagina is het iets vochtiger, iets afgesloten. Heb je een bepaald vaginaal microbioom.
Mm-hmm.
Speeksel heeft ook een ander soort samenstelling van bacteriën. In de huid ook, want dat is veel meer onderhevig aan lucht en droge lucht en kledij.
Okay.
En die bacteriën die in en op ons lichaam zitten, die zijn er om ons te helpen en die hebben een bepaalde samenstelling.
Dus je zou een soort kaart kunnen maken van ons of van uzelf, van kijk,
ja,
mondbacteriën, exact, schimmels zien er zo uit. En
ja, voilà, inderdaad. Ja. Dus een beetje een vingerafdruk van, we noemen dat body size, body fluids. Dit is een beetje speekselachtig, dit ziet eruit als huid, dit ziet eruit als een vaginaal spoor. En dat is ook wat wij onderzoeken met Jean Doe. Wat nu als je speekselbacteriën in de vagina vindt? Die horen daar eigenlijk niet te zitten.
Van die man, bijvoorbeeld.
Of bijvoorbeeld, ik ben nu maar luidop aan het nadenken, als een vrouw verplicht is om oraal te bevredigen en achteraf wordt gepenetreerd,
mm-hmm,
dan is dat haar eigen speeksel.
Ja. Ah ja, dan zie je haar speekselbacteriën in haar eigen vagina terug.
Ja. Je kan bijna het verloop van de verkrachting
reconstrueren. Dat is een beetje waar we willen. Ja, dus een beetje
kan meer in
gaan.
Detail echt beschrijven wat er gebeurd is.
Meer de activiteit en voor zowel voor als voor de rechter en de jury.
Ja, het wordt alsmaar moeilijker om te ontkennen natuurlijk.
Want je hebt natuurlijk een getuigenis en iemand anders kan zeggen, dat is niet gebeurd.
Ja.
Is het de moeite voor mij als vrouw dat ik nu een soort fingerprint laat maken bij jou, bij jullie, van hoe mijn microbioom eruit ziet in mijn mond, in mijn vagina enzovoort, om dan nadien te kunnen vergelijken, stel, God verhoede dat je ooit verkracht wordt?
Ja, het is niet zo nuttig, want ik kan vandaag van mezelf een staal nemen, van heel mijn lichaam, en dat kan over zoveel tijd veranderen. Als ik zwanger word of als ik een anticonceptiemethode verander.
Moment van de maand, ziektes,
dus
dat soort dingen.
Het microbioom leeft mee met je.
Ja. Dus dat kan je niet vastpinnen op één moment.
Nee, maar we doen wel grote onderzoeken met speeksel, huid van de vrouwen, om dan te zien van, dat is een persoon die in die fase in hun leven zit en bijvoorbeeld dit gebruikt als tandpasta of ik weet niet wat. levensstijlfactoren. En als die groep groot genoeg is, kan je een bepaalde conclusie trekken van een groep.
Ah ja, je laat er dan artificiële intelligentie op los op die data en die ziet dan van, maar ik zie hier toch een tandpasta-patroon van die en die.
Dus dat is ook wel natuurlijk, dat is wel belangrijk om erbij te zeggen, bacteriën leven. Dus als je bijvoorbeeld bacteriën vindt in een plasje water of in een bloedstaal, bacteriën die kunnen nog een tijdje leven. Die kunnen...
Maar als die droog vallen, gaan ze dood?
En dan gaan ze dood, maar hun DNA is er nog.
Okay.
Maar als ze nog leven, wil dat zeggen dat ze nog kunnen veranderen.
Oké. Okay.
Dat wil dus zeggen dat in bloed bijvoorbeeld zitten er bepaalde nutriënten die bepaalde bacteriën heel graag
dus
hebben.
Dus als nu ergens in een archief nog een bloedstaal in een, wat is dat, zo'n proefbuisje zit, dan kan het zijn dat de bacteriën die daarin zitten ondertussen veranderd zijn.
Ja, sinds die crime scene, dan kan dat die misschien een paar uur later veranderd zijn. Dus dat moeten we natuurlijk ook altijd in rekening brengen.
Ja, nog veel te onderzoeken, echt.
Ja, maar veel. Maar er is echt nog, we zijn de enige groep in België die het forensisch microbioom eigenlijk onderzoekt. En internationaal zijn er weinig groepen, dus er is wel veel... er is veel te vinden om het zo te zeggen.
Er is nog veel te ontdekken. Ja, het is super fascinerend. Sarah Arnash, dank je wel. Daarvoor, nu we het toch over cold cases hebben. Hè, we hebben ooit hier in de Universiteit van Vlaanderen Sophie Klaarhout te gast gehad. Over hoe je cold cases, onder andere met DNA, ik denk dat het met eikromosomen was, zou kunnen oplossen. Aflevering, Koen, weet je het nog?
Het staat hier op mijn papier.
478.
Ja, op het jouw en ook. Ja. Ja,
dan weten mensen dat ook al. Kunnen ze weer verder luisteren. Sarah, dankjewel.
Dankjewel om mij uit te nodigen.